39 ontslagen bij ASMI in Almere. Ontslagen bij een chipper, anno 2024. Een heel succesvolle chipper. Niels, wat moet... Het nieuws stond overigens alleen maar volgens mij in de plaatselijke Flevobode. Ik kreeg het toegestuurd op Twitter. Het heeft verder het nieuws niet gehaald, want we hadden het allemaal veel te druk met Johan Derksen. Wat zegt dit Niels?
39 mensen, ja, dat valt toch allemaal wel mee. En ik denk vooral dat ze hun productie verplaatsen gewoon naar het buitenland. Dus voor het bedrijf...
Oh, dat valt allemaal mee. Ik vind dit heel typerend. Ja. Ik bedoel, ja, ASMI gaat in feite... Ja, dat is het oerchipbedrijf van Nederland. Ooit gingen ze een samenwerking met Philips aan en dat noemden ze gemakshalve maar even ASML. The rest is history. Ja, dat bedrijf, het hoofdkantoor gaat in feite naar Singapore, in Arizona, Amerika. Er wordt een grote fabriek neergezet van 300 miljoen. Het gaat allemaal aan onze neus voorbij. CEO heeft het duidelijk gezegd, regelgeving.
Helder.
Ja, daar staan we dan. Staat hij al op het bord, Niels, Ajax 900?
Nee, nog net niet. Maar ik denk nog een procentje erbij dat we dan wel aardig in de buurt komen. Of we dat vandaag gaan halen, dat denk ik niet. Maar met het sentiment op de markten zou dat komende week zomaar kunnen gebeuren.
Hij moet altijd eerst wel op het bord staan. Ik herinner mij Dow Jones, 25K. 5 jaar geleden volgens mij, 2019. Het duurde weken voordat hij echt op het bord stond. Echt tot op een paar honderdste af en toe. Daar stond iedereen met de petjes op voor 25K. Maar uiteindelijk kwam die er natuurlijk wel op. Maar het kan soms heel lang duren. Zoiets.
Ja, daarom. Dus reken u nog niet rijk.
We gaan bijna unisono. We rekenen u nog niet rijk. Ja, het is vrijdag, wat hebben we, 12 april. Het is 10:30. Ja, de AX staat er prachtig bij, zoals u ziet. We hebben zometeen rond 12 uur en 1 uur hebben we het eerste rondje echte cijfers op Wall Street. De grootbanken komen door, JP Morgan, Wells Fargo en Citigroup. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoeveel vermogen BlackRock onder beheer heeft. Dat zal wel 10 biljoen kunnen zijn. Intussen die markt wordt misschien wel eens een keer genomen. En verder, ja, er was wat gedoe over de Fed, inflatie, dat soort dingetjes. ECB'tje gisteren nog even tussendoor. Goud op een all-time high. Bitcoin staat er lekker bij. De aandelenmarkten glanzen. We zijn snel klaar deze week. Niels?
Nou, ik denk dat we genoeg te bespreken hebben. Want er zijn natuurlijk ook wel een aantal aandelen die aan bod komen, AJ. Noem ze maar op.
Dat denk ik ook wel. Ik doe eerst nog even het huishoudelijke lijstje, Niels. Want ik moet je natuurlijk even voorstellen. Niels Koerts, aandelenanalist van het Beurscafé. Ja, binnenkort komt daar een mooie naam bij. Dat hebben we vorige week in onze eerste podcast is er bijna een half jaar even kort verteld. Ik voel me overigens lekkerder als ik gewoon over de markt kan vertellen in plaats van onszelf. Dat gaat ons denk ik wel wat soepeler af. Mijn naam is Arend-Jan Koop. Ik ben marktcommentator voor het Beurscafé. En we gaan nu weer een drie kwartier lang onderdompelen in onze visie op de markten. We kijken met kennis, kunde en kolder naar onze eigen portfolio's. De markt in het algemeen, specifieke aandelen. En wat hebben we deze week allemaal op de rol staan, Niels? Want zoals altijd, het is weer te druk voor woorden.
Ja, we gaan een aantal aandelen wat meer uitlichten. Ik heb ASR, heb ik wel wat interessants over te melden. Shell komt uiteraard aan bod. B-post, want de Belgen zijn weer wat geks aan het doen.
We hebben Belgische luisteraars. Hè? Ja, dat stoot ze nou niet voor het hoofd.
Ook omdat het dividendseizoen gaat beginnen, willen we daar ook wat over vertellen. En uiteraard de laatste ronde, waar we van alles gaan behandelen, kort maar krachtig.
Ja, dus... waaronder Just Eat Takeaway. Ja. Ja, hallo, daar zijn we weer. We hebben echt wat te vertellen over Just Eat Takeaway. Dat wil zeggen, de heer Jertse Groen, de CEO van Just Eat Takeaway, had wat te vertellen. En daar gaan we natuurlijk even naar kijken. We hebben natuurlijk weer de Q&A. We hebben talloze vragen van u gekregen. Blijf alsjeblieft in zoveel mogelijk alles wat u wil weten, vraag het ons. We kunnen maar 3 of 4 behandelen, maar we willen graag weten wat u bezighoudt. Ja. Laten we maar heel snel naar de brede markt gaan. Moet ik nog even vertellen dat we deze podcast natuurlijk weer opnemen op ons geliefde Damrak, Niels?
Ja, uiteraard, zoals iedere week.
En, we zitten in de Keizerzaal voor de mensen die meeschrijven. Ja.
Maar goed, snel naar de brede markt, want ik denk dat er wel...
Nee, dat heet de totale markt.
Ja, maar je kondigt het net aan als de brede markt.
Oh ja, want ik wil het ik vind dat we dat een eigen naam moeten geven. Niemand gebruikt dat, wij hebben het over de totale markt.
Ja, ik vind het allemaal best. Het gaat uiteindelijk natuurlijk gewoon om het bredere plaatje. En ik denk dat we toch wel met het... je houdt er niet zo van, maar we moeten er wel mee beginnen. Toch wel het inflatiecijfer binnen de Verenigde Staten. Want dat viel toch wat hoger uit dan verwacht.
Ik wil het heel graag daarover hebben. Want aan de hand van dat inflatiecijfer gingen we even onderling de slotstand van de AX dobbelen.
Ja. Ja, dat doe ik maar één keer in mijn leven. Want dat ging dus niet zo heel goed.
Die pakte in dit geval van mij eens een keertje.
Ik dacht van, nu gaan we eindelijk echt corrigeren. Maar dat liep toch even anders.
Told you so. Dat liep inderdaad anders. Nee, even serieus. Dat inflatiecijfer, ja, het viel een tiende hoger. Het was 3,4 verwacht. Het werd 3,5 op jaarbasis. Ik weet het al niet eens meer precies. Maar ja, eigenlijk normaal gesproken in normale jaren, dan kijkt helemaal niemand ervan op. Maar het is natuurlijk, zijn natuurlijk wat dat betreft geen normale jaren. Die inflatie is natuurlijk veel te hoog in de VS. Ja, en wat er vooral gebeurde, ja, zegt de aandelenmarkt, die natuurlijk, ja, daarvan schrok, echt onderuit ging in de eerste instantie. Maar wat er vooral gebeurde, was de renteverwachtingen. Dat de markt de half aangekondigde renteverlagingen van de Federal Reserve dit jaar, ja, die worden steeds verder op de lange baan geschoven. Toen we aan dit jaar begonnen, zou het in maart gebeuren. En we zien nu al dat het voor juni verwacht de markt geen renteverlaging in de VS.
Nee.
En die is pas op z'n vroegst in juli. Klopt. Of helemaal niet, zoals sommige vette
ja, ik heb eigenlijk
zeggen.
Al vanaf begin dit jaar gezegd van, ik verwacht eigenlijk dat die er helemaal niet komt, omdat die inflatie echt fors boven de target is van de Federal Reserve. En dan komen er ook nog eens een keer presidentverkiezingen aan het einde van het jaar. En je ziet toch altijd in het verleden dat in de maanden voor zo'n presidentsverkiezingen dat de Federal Reserve het rustig aandoet. Dat niet wil beïnvloeden met het veranderen van de beleidsrente. En die verkiezingen beginnen er nu toch echt wel aan te komen. Dus zou ik niet gek van opstaan kijken als ze dan misschien pas begin volgend jaar gaan verlagen. Ook omdat de economie gewoon heel goed draait.
Ja, dat is natuurlijk het wezenlijke punt. Hè? De Amerikaanse economie draait als een tierenlier. Daar horen ook gewoon gezonde rentes bij. Tenminste, dat soort gemeenplaats is tegenwoordig heel normaal om dat te zeggen, wat ook maar gezond is. Maar 4-5% rente is eigenlijk historisch gezien helemaal niet zo gek. Ja, eigenlijk is dat het volledige werkgelegenheid, het andere mandaat van de Federal Reserve, daar kun je een groen vinkje achter zetten. Maar ja, inderdaad, die inflatie is eigenlijk het enige wat tegen zit op dit moment. Toch?
Nou ja, kijk, en dat komt natuurlijk ook doordat de overheid nog steeds veel te veel geld uitgeeft. Want daar zou echt wat aan moeten gebeuren. Maar
is dat de reden dat goud ook zo goed gaat en bitcoin?
Ja, nou ja, dat is ook wel een van de redenen dat je ziet dat ook andere landen, als het gaat om reserves die worden opgebouwd, dat je toch vaak ziet dat er nu ook wordt gekozen voor goud, dat er veel meer goud wordt ingeslagen. En ja, dat komt de goudprijs ten goede.
Die staat volgens mij vandaag ook weer op een all-time high.
Nee, het gaat heel hard. En dat notabene bij dit soort rentestanden in de Verenigde Staten. Ik denk niet dat veel mensen dat in een paar jaar geleden voor mogelijk hadden gehouden.
Daar krijg je ook wel grafiekjes over toegestuurd. Volgens mij had Corné van Zijlem ook in zijn timeline zitten. Het is goud en rente, die grafiek die slaat volledig uit het lood. Dat u het even weet, er is geen enkele indicator op de beurs die altijd opgaat. Het is altijd totdat de wal keert schip of wat dan ook, is echt helemaal niets. Er is maar één echte ijzeren beurswijsheid en die luidt, Niels.
Ja, ik zou denken, hoe hoger de rente, hoe lager de goudprijs. Maar
die gaat
dus niet op.
Nee, die is niet die ik bedoel. Van zonder risico geen rendement. Oh, en hoe meer risico, hoe meer rendement. Of hoe minder rendement, dat je echt hard naar beneden gaat.
Ja.
Dus de enige echte. En verder is alles vloeibaar op de beurs, helaas.
Ja, maar goed, we hebben het nu gehad over de Verenigde Staten. Daar hoge inflatiecijfers met een Federal Reserve die het voorzichtig aandoet. In Europa daarentegen is het beeld toch anders. Met name in Duitsland, waar het economisch zwakker gaat. En daar zie je dat de ECB onder leiding van Christine Lagarde toch echt duidelijk voorsorteert op een renteverlaging in juni.
Inderdaad, gisteren was een ECB-rentebesluit. En ja, alles eigenlijk geheel volgens verwachting. De markt concludeert eruit. De bank zegt het nooit hardop, zegt het nooit klip en klaar, maar hint alleen maar. Ja, het lijkt er toch echt op dat het in juni wordt. En de economen, nou, kijk op CNBC en al die landen, kijken daar eigenlijk alweer overheen wanneer dan weer het volgende kwartje zou moeten gaan vallen. Dus zo houden de centrale bank volgers zichzelf altijd wel bezig. Moeten we verder nog iets zeggen? Cijfers van JP Morgan Chase straks. Verreweg de grootste bank ter wereld. Jamie Dimon had deze week wat opmerkingen. De beroemde topman natuurlijk van JP Morgan, al 20 jaar. En die had wat te zeggen.
Ja, want wat hij vreesde eigenlijk voor een rente of een inflatiecijfer dat nog wel eens fors omhoog kan gaan. En daarom denkt hij dat die rentes in de Verenigde Staten ook nog wel omhoog kunnen. Hij heeft het zelf over in een slecht scenario 8%. Nou, 8% rente, dat vind ik wat overdreven, maar ik snap wel zijn scenario dat hij zegt van nou, de markt gaat uit van lagere rentes, maar dat daar geen enkele aanleiding voor is. Hoe zie jij dat eigenlijk aan je?
Vaarsgroene vinger. Ja, op korte termijn, op lange termijn denk ik dat de deflatoire trends gewoon overheersend zijn. Zeker nu met AI wat erbij komt. Maar ja, op korte termijn zou dat best wel kunnen. En zeker met die Amerikaanse overheid ook met een gat in de hand. We hebben nu Joe Biden. Ja, en dan krijgen we krijgen of weer Joe Biden of Donald Trump. Nou, Donald Trump staat ook niet bekend als als een zuinig iemand.
Nee, die is niet zuinig.
Dat is ook een big spender.
Ja, dat zijn ze allemaal. En dat is het aparte inderdaad. Want normaal bij deze arbeidsmarkt en deze de stand van de economie, deze arbeidsmarkt, zou juist als overheid zou je op de rem moeten trappen. En je ziet dat het tegendeel gebeurt, tegenovergestelde. Dus ja, dat is heel, heel apart. En ja, dan moeten we zien waar dat uiteindelijk toe gaat leiden. Ik vind 8% inflatie echt wel heel overdreven met de rente. Ook nog eens een keer die naar 8% moet. Maar ja, wie weet. Ik vind de huidige rentestanden eigenlijk helemaal niet zo gek.
En de markten stijgen gewoon door. Dat had ook niemand verwacht natuurlijk met hoge rentestanden, en hoge inflatie in de
beurs.
Nee,
maar goed, dat komt dan weer natuurlijk doordat het economisch zo goed gaat. En op het moment dat die bedrijfswinsten fors oplopen, ja, dan is zo'n hogere rente niet per se een probleem.
Oké, en dan gaan we nu het over percentages hebben. Laten we even naar onze eigen portfolio's kijken. Ik heb een foutje gemaakt, Niels. Ik heb year-to-date gekeken. Jij hebt echt naar je weekresultaten gekeken.
Ja.
Roep maar. Voor de goede orde, jij hebt een aandelenportefeuille. Ik heb voornamelijk een ETF-portefeuille met een handjevol. Dat is mijn funhoekje, zoals ik dat zelf een beetje zie. Nog een aantal aandelen.
Ja,
brandloos.
Eigenlijk persoonlijk best wel saaie week voor mij persoonlijk. Ik ga plus 0,8%. Dus zit nu iets meer dan €100.000 zit er in mijn privé-portefeuille. En de brede markt deed, als je kijkt naar de wereldindex, 1,3 en de Stoxx Europe 600 plus 0,7. Dus eigenlijk relatief in lijn gepresteerd. Ook als je kijkt naar mijn uitschieters in mijn portefeuille. Normaal heb je, ik heb iets van 25 verschillende aandelen. Ja, er zijn er altijd wel een paar extreme uitschieters, maar dat valt nu heel erg mee. Want mijn grootste uitschieter is Ontex, de luierfabrikant. Normaal is dat altijd een uitschieter naar beneden. Maar heel blij ben ik, want voor het eerst...
Ontex houdt het eindelijk droog.
Voor het eerst in 3 jaar is het aandeel boven mijn aankoopkoers gekomen. En er zit wel duidelijk een kopertje in. Dus je ziet op hoge volumes...
Wat bedoel je daarmee? Er zit een kopertje in?
Nou, er is geen nieuws. En je ziet dat het aandeel op echt wel hoge volumes omhoog gaat. Dus dan is er gewoon... En zeker bij small caps kunnen een paar grote beleggers het verschil maken.
Is dat niet een beetje een publieksaandeel? Of is dat echt wel een small cap waar maar een paar partijen in zitten? Want dan kun je echt wel dingen aan het boek aflezen. Vaak.
Het is dus... Ja, kijk, het is natuurlijk een relatief klein aandeel. Het is een echt mooi turnaround aandeel. En waar ik ook nog wel wat zie, ik denk dat ik daar ook nog eens een keer wat uitgebreider op inga. Maar dat is ook een aantal 3 jaar in portefeuille heb. En eindelijk doet hij het weer. Want het was echt kommer en kwel met dat bedrijf. Maar goed, nu ging dat beter. En je ziet aan de andere kant dat BC juist wat slechter ligt. Min 3% in een stijgende markt. Dus dat is wel tegenvallend.
Dat zijn wij niet gewend van BC.
Nee, dit jaar ook duidelijk de achterblijver onder de chippers. Dus,
ik denk dat bij BC niet veel mensen iets te klagen hebben.
Nee, ja, ik zit daarin vanaf €20. Dus ja, dan als je dan, wat is het nu, 140 jaar.
Dat gaat lekker.
Ja, dat gaat gewoon heel goed. Dus nee, daar hoor je mij niet over klagen. Dus persoonlijk eigenlijk weinig bijzonderheden in mijn beleggingsportefeuille.
Ja, mijn ETF-portfolio, ik heb er 2. Ik heb een pensioenfonds, daar gaat u allemaal niks aan. Dat zit allemaal in de wereldindex euro herbelegd. Die kan u gewoon googlen. Mijn eigen ETF-portfolio, die staat op plus 9,6 zag ik vandaan staan. En volgens mij heb ik daarmee iets underperformance ten opzichte van die MSCY World herbelegd in euro's. Maar mijn aandelenportfolio staat plus 13,7 dit jaar.
Ja, maar dat is maar een heel klein. Dat wil ik wel benadrukken. Dat is voor jou. Hoeveel procent is dat van jouw totale portefeuille?
10%?
Ja, dus dat is toch...
Nee, niet eens joh, 5% of zo.
Dus dan zit je 95% zit jij in ETF's. En 5% een beetje voor de fun in aandelen.
En daar ben ik de hele tijd mee bezig. Hè? Met die paar aandelen. Daar kijk ik naar. Daar irriteer ik me aan. Vier ik. En dat is natuurlijk ook daarom waarom mensen die niks met de beurs hebben. Daarom zijn ETF's zo ideaal. Ze zijn zo saai. Je bent er niet mee bezig. Je hoeft er niet mee bezig te zijn. Laat staan dat je er wakker van ligt. Ja, dan gaan we volgens mij nu even snel door naar ASR.
Ja, ja.
Dit is gewoon een. Heb je Niels weer met zijn verzekeraars? Deze rubriek kennen we natuurlijk als wij samen podcasten. Maar jij hebt nieuwe sommetjes gemaakt van ASR. Jij loopt vooruit op de Capital Markets Day in juni.
Ja, klopt. Ik dacht, het is altijd leuk om één
aandeel. Dus even goed opgelet nu. Ja. Niels heeft echt sommen. Dus
nee, kijk, het is altijd leuk om één aandeel in mijn portefeuille een beetje uit te lichten. En ik pak deze keer ASR niet omdat hij zoveel heeft bewogen deze week. Maar ja, er zit wel wat moois aan te komen met die Capital Markets Day in juni. Die heb ik ook echt wel echt aangevinkt in mijn agenda. Want er kan wel eens een hele mooie dividendverhoging kan daaraan komen. En waarop baseer ik dat? Wat je ziet is dat dit jaar, dus 2024, dat hun kapitaalgeneratie, dat is een beetje de vrije kaststroom voor verzekeraars, die gaat dit jaar echt naar verwachting tegen de 30% omhoog. Waarom? Omdat Aegon Nederland volledig is meegenomen dan in de cijfers. Afgelopen jaar was dat voor de helft, nu volledig. En je ziet ook die synergievoordelen al erbij komen. Dus daar zit
echt
een
synergievoordelen voor de mensen die nieuw zijn in dit vak?
Ja, dat is op het moment dat jij een overname doet, dat jij kosten kan besparen bijvoorbeeld. Hè. Dus als je bijvoorbeeld een Aegon Nederland overneemt, dan kun je heel veel administratief personeel, ja, die kan je er eigenlijk de laan uit sturen. En ja, je profiteert van schaalvoordelen. Nou, dat gaat er dit jaar al, begint dat eruit te komen. En daardoor kan die kapitaalgeneratie, die vrije kaststroom, echt 30% gaan stijgen. En dat gaat dan waarschijnlijk dan ook betekenen voor het dividend. En ik ben daar echt wel zeer agressief in, want ik heb die nog niet voorbij zien komen.
Is dat handig bij een verzekeraar? Agressief, zo ken ik jou ook niet.
Nee, maar dat is ook wel weer gebaseerd op wat Jos Baten, de CEO, eerder in een interview dit jaar heeft gezegd. Die zegt van, nou, wij willen van de vrije kaststroom, die kapitaalgeneratie willen wij op lange termijn 70-75% aan dividend uitkeren. Nou, afgelopen jaar was dat 65% van hun kapitaalgeneratie dat ze aan dividend uitkeren. En dat moet op lange termijn naar die 70-75. Nou, ik verwacht niet dat ze al hun payout ratio fors gaan verhogen dit jaar. Maar als
het is leuker om een paar jaar te hebben.
Als die payout ratio gelijk blijft, dus alleen maar bij het gelijk blijven van die payout ratio, ja, dan ga je dus al een dividendverhoging van een procent of 30 krijgen. En dan ga je naar een dividendrendement van ruim 8%. En daar blijft het nog niet bij. Mijn verwachting is, omdat ook nog eens een keer die balans aanmerkelijk beter is geworden doordat ze Knabbank verkopen, dat er ook een aandeleninkoopprogramma bij komt van 1,5%. En dan ga je toch weer naar die 10% return per jaar. Hè, als je kijkt naar dividend en aandeleninkoop. En ja, ik vind dat gewoon zeer interessant voor ASR. Ook omdat die kapitaalgeneratie naar verwachting de komende 2 jaar nog wat verder toeneemt. En inclusief die dividend.
Ja. Dus denk ik een beetje typisch hoe wij in de wedstrijd zitten. Wij kijken naar winsten, want we hebben het nog helemaal niet over de koers gehad van ASR. Die staat op een all-time high, toch? Of zo?
Ja, dat was 2 dagen geleden. Nou, nu staat hij daar 2% onder. Dat is allemaal niet. Hè, dat is gewoon heel.
Goh.
Ja, dus dat ziet er gewoon goed. Wel een achterblijven ten opzichte van NN. Maar begin dit jaar was ik ook gewoon enthousiaster over NN dan ASR. Alleen je ziet dat gat nu wel is.
En daardoor komt het allemaal
op het bord. Nee, dat zeg ik niet. Maar dat heb ik ook wel op Twitter en zo gecommuniceerd. Dus NN is mijn grootste positie, dan komt ASR. Maar al met al, ik kijk echt zeer uit naar die Capital Markets Day, want dan kunnen ze de markt wel eens gaan verrassen.
Een kritische noot. Ik kijk even bij de shorts bij ASR. En Marshall Wees ziet het een beetje, bekende naam onder de shorts, ziet het anders dan jij. Daar moet ik wel meteen bij zeggen van, dat is nooit een netto short positie. Je weet niet ten opzichte van waar die positie is opgebouwd, wat voor hertje. Nou, wat er allemaal nog onder zit, dat weet je nooit. Maar het staat er wel. Dat betekent gewoon, Niels, iemand anders maakt andere sommen dan
Klopt.
Jij blijkbaar.
Nee, maar dat zou kunnen. Kijk, en we weten hun beweegredenen niet. Want het kan zomaar zijn dat een fictief scenario, dat ze short ASR gaan en long NN, weet je, ja, dan zeggen ze gewoon, dan willen ze sectorneutraal zijn. En dan doen ze zoiets. Dus dat blijft altijd lastig. Ik kijk er wel naar als ik extreem grote uitschieters zie. Maar dit is niet iets waar ik mij zorgen om.
Nee, één partij. Ik bedoel, als het nou 5% was met een partijtje of 15 die dat hebben opgebouwd, dan wordt het een beetje anders, hè?
Ja, als je echt naar wel een percentage van 10% gaat, dan wordt het inderdaad. Dan
maar
is het
dat,
iets
er ook veel, dat er ook veel meerdere partijen zijn. Dus niet één.
Nee, maar de ASR is het laatste bedrijf wat ik short zou gaan. Daar is geen enkele aanleiding.
Nee, dat ga je wel heel erg tegen trend, momentum en vooral de kaststroom. Noem alles maar op.
Je moet natuurlijk niet short gaan op bedrijven die hoge cashflows maken. Dan ga je op één ding op lange termijn doen, geld verliezen. Dus ja, geen idee.
Wie ook geen idee heeft, is dat Shell?
Nou, ik denk wel dat die een een visie hebben, hoor.
Waar willen ze heen, Niels? We kwamen uit Den Haag, we gingen naar Londen. Ja, en nu, er worden balletjes opgegooid. Deze week in de Telegraph en niet de Financial Times. Dat is toch wel meestal het medium om dat soort dingen een beetje naartoe te lekken. Omdat dat ongeveer de enige krant is die ook op Wall Street wordt gelezen. Buitenlandse krant dan. In de Telegraaf het bericht dat Shell serieus nadenkt over een verhuizing naar de VS.
Ja.
En twee dagen later werd in de coulissen van een of andere conferentie, de oud-topman van Shell, Ben van Beur, die werd ook gevraagd. En die zei, nou ja, als het gaat om de waardering van het aandeel, valt daar best wel een punt voor te maken om naar de VS te verhuizen.
Ja, terecht, want in die...
Terecht, val je met de deur.
Ja, want die Amerikaanse olie- en gasbedrijven, kennen een aanmerkelijk hogere waardering dan Shell, soms wel echt het dubbele. En Shell wil ook gewoon een iets hogere waardering. Dat doe je door onder andere naar de Verenigde Staten te gaan. Dan kan bijvoorbeeld binnen de S&P 500, wordt het weer opgepikt door ETF's.
Ja, wil ik zo meteen even... Dat is het hele cruciale punt natuurlijk. Ik weet nog, 20 jaar geleden toen ik begon aan de beurs, toen werden Unilever en Shell, misschien nog meer namen, misschien ook nog wel Philips, die werden uit de S&P 500 gezet. Want voortaan moest die index alleen maar uit bedrijven die gevestigd zijn in Amerika bestaan. Voor de Nasdaq is dat ietsje anders. Daar zit bijvoorbeeld ASML zit in de Nasdaq 100... En als Shell een adres gaat krijgen, ik gok Texas.
Dat zou sluit ik niet uit.
Dallas dan gok ik Texas als ik geld ergens op zou moeten zetten. Naar Texas verhuisd, dan gaan ze dus de S&P 500 weer in. Ja, en wat doet Jan Modaal in de VS op aanraden van Warren Buffett? Die koopt zich helemaal suf aan S&P 500 trekkers. Dus dan gaan Amerikaanse particulieren, die gaan dan ook in Shell beleggen. En vermogensbeheerders, die kunnen misschien hun exposure wel wat verhogen naar Shell. Want die kennen dat aandeel natuurlijk wel, omdat er geen valutarisico meer is.
Ja. Je ziet het en je ziet nu al, nu die geruchten daar zijn, dat aandeel, die koers loopt echt op all-time high.
Ja, die is echt in zicht. Ja, ik geloof dat het intradag is van 20 jaar geleden, ergens 38 nog wat aan mijn hoofd.
Nou ja, dat zijn we nog wel ver van verwijderd, maar we staan nu op iets van
34 al.
Ja,
zo.
Dat is echt wel vandaag. Weer,
ja, dat is even een betere positie in mijn portefeuille. Dat loopt maar door. Ja, en wat ook een punt is, als inderdaad mocht Shell dat gaan doen, of een reden is om dat te gaan doen, is ja, het fonds is nu gewoon kwetsbaar voor een vijandig overnamebod. Hè? En als dan de aandeelhoudersvergadering zegt van doen we lekker, dan is het gewoon gebeurd.
Ja, nee, dus ze willen dan op eigen kracht die hoge waardering op het bord zetten. En dat kun je met een Amerikaanse notering doen. Dus als ik Shell aandelen zou hebben, zou ik ze nu zeker niet verkopen, als het ware.
Ik heb ze wel. En wat mij betreft heeft Shell mijn zegen. Ik bedoel, we hebben het concern hier, in my humble opinion, echt de tent uitgejaagd. En ik denk... Ook het VK, die aandeelhoudersvergadering vorig jaar. Het was dus gênant voor woorden met mensen die naar buiten werden gedragen onder het scanderen van Shell, go to hell. Ja, zo werkt het niet in een democratie, in een aandeelhoudersvergadering.
Maar dat is het nog niet eens zozeer. Het is ook gewoon...
Het speelt echt wel mee,
ja,
hoor.
Maar dat is die met name die overwinstbelasting, die doet het hem. Want daardoor moest die belasting die ze in het Verenigd Koninkrijk moesten betalen, ging keer 50. Ja, dat is...
Hij heeft heel veel kwaad bloed gezet.
Juist, en daar zit het verkeerd. Omdat als je dat als bedrijf over je heen krijgt, dan kun je moeilijker rekenen met toekomstige winsten. Als jij een keer een topjaar hebt, dat je meteen heel veel... Dat wordt afgeroomd. Dus
ja, dat is een heel goed
dat
punt.
Is het belangrijkste reden waarom zij overwegen om toch naar de Verenigde Staten te gaan.
Ja, maar ze willen natuurlijk ook... Er loopt natuurlijk weer die rechtszaak met Milieudefensie. Ze willen ook gewoon niet afhankelijk zijn van wat een rechter gaat beslissen. En in Amerika zullen ze daar ongetwijfeld minder last van hebben. Dus wat mij betreft mogen ze gaan. En ik denk dat het nu mooi tijd is voor de Q&A, uw vragen.
Ja, de vragen van luisteraars. En we kregen er weer een hele hoop binnen. Dan moeten we een keuze maken. En dan beginnen we gewoon met best een leuke vraag van Mike Vrijer. Voor jou, Arne Jan. Ja, AJ, zegt hij. Als jij weer 25 was... Wat zou je met wat je nu weet anders hebben gedaan op die leeftijd?
Wat ik nu weet?
Ja.
Ik moet echt letterlijk 30 jaar teruggaan dan. 1994. Ja, dan was ik natuurlijk met mijn blote ogen in de dotcom-bubbel getuind die eraan zat te komen. Nee, ik denk...
Je was op die leeftijd nog, was je nog nee, niet
nee,
aan
nee,
het beleggen?
Totaal, nee,
ja, maar dan, dan zou je gaan beleggen eigenlijk.
Ja, nee, dan zou ik nu beleggen. Daar ga ik ervan uit. Daar zit ik nu ook in beleggen, in trekkers te beleggen. Dan ben ik heel benieuwd of ik het vol had gehouden om 5, 6 jaar tegen enorme outperformance van andere mensen aan te kijken. Want ja, ik zou dan in die domme trekkers zitten. En dat gaat natuurlijk niet half, ging natuurlijk niet half zo hard als wat er al die dotcoms die de pan uitvlogen. Maar dan had ik natuurlijk wel goed gezeten na 2000.
Ja.
Dus ja, het is ook het bekende verhaal van Warren Buffett. Die werd in die tijd ook uitgelachen, want die had alleen maar van die domme aandelen als Coca-Cola en Gillette. En die betaalde dividend en dat moest je natuurlijk niet zijn. Dus ik zou dat volgehouden hebben. Ja, dat is het enige wat ik goed kan, lange termijn beleggen.
Heel goed. Een tweede
leuke
vraag
trouwens.
Ja, een tweede vraag van Matthijs 213. Dat vind ik altijd leuk, want er zijn er 212 voorgegaan. Maar hij zegt, fijn dat jullie weer terug
zij
zijn.
Hij drinkt voor.
Ja, hij zegt, nou, leuk, dank voor het compliment. En hij vraagt, wat vinden jullie van het Franse Thales? Dit zit in Defensie, Cyberspace en Aerospace. De Franse staat bezit 40% van de aandelen. Is dat nou gunstig of juist niet? Arend Jan.
Dat denk je dan onmiddellijk aan Air France KLM natuurlijk, waar de Franse staat ook een vinger in de pap heeft. Nou, links of rechtsom heeft Parijs altijd wel bij ieder Frans bedrijf een vinger in de pap. Maar hier ligt het er dik bovenop. Frankrijk heeft een, ja dat kan je al nu weer zeggen, een prachtige defensieindustrie. Die hebben ze al die jaren hebben ze die gewoon overeind gehouden. Terwijl ze gewoon eigenlijk off the shelf veel goedkoper in Amerika hadden kunnen kopen. Frankrijk wil gewoon op eigen benen staan. Ze hebben Dassault van de Rafaels, is natuurlijk een bekende naam. Thales, Safran. We hebben ook nog Naval Group, waar Nederland die onderzeeërs laat bouwen. Die is niet beursgenoteerd. Maar vorige week hadden we het al over Rheinmetall. Die kreeg trouwens behoorlijk op zijn kop deze week. Zomaar ineens 8%. Ik weet niet waar dat zomaar vandaan kwam.
Was ook wel een lijntje wat heel hard omhoog ging.
Ik denk dat gewoon even wat hier en daar wat winst nemen. En dan misschien wat momentum ontstaan. Maar de lange termijn vooruitzichten voor deze aandelen, die zijn natuurlijk, ja, die zijn gewoon fantastisch. Dat hoeft geen betoog. En je moet het alleen wel willen. Dat is natuurlijk. Ja. Maar die beslissing moet iedereen.
Maar goed,
voor zich
die Franse
maken.
Staat wel of niet pre of niet?
Ik denk dat in dit geval bij defensiebedrijven is dat geen probleem. Want dat hebben ze sowieso natuurlijk wel.
Dus, Oké, helder. Ja. Nu een vraag van Wouter Hermans. Hij zegt, hoi heren, blij jullie te zien. En hij zegt, ik luister mijn podcast altijd via de Pocketcast app. Komt het Beurscafé later ook op Pocketcast of andere kanalen?
Ja, we krijgen natuurlijk ook veel vragen over de Apple podcast.
Ja, Pocketcast hebben we geregeld. Alleen als het gaat om Apple, ja, dat heeft gewoon even wat tijd nodig. Het verifiëren duurt allemaal net even wat langer dan wij hoopten.
En we hopen gewoon dat het vandaag al goed is.
Ja, maar ja, ik had gisteravond gekeken, was het nog niet zo. Dus ik hoop volgende week.
Ik vind het
wel
het zeggen over Apple. Wat een stelletje bureaucraten
ja,
zijn dat.
Nou ja, dat is een, ja. Het zou moeten lukken voor komende week. Dus we zijn er hard mee bezig.
Anders, als we volgende week niet hebben, zetten we gewoon Apple gewoon keihard op cel, Niels. Zal ze leren.
Nou ja, de cijfertjes zijn nog niet eens zo slecht natuurlijk bij Apple.
Nee, het blijft een goudmijn.
Tot slot een vraag van Wouter Kisten maken. En hij zegt, ja, gaan jullie nog een eigen fonds starten? Het Koerts en Kampfonds. Ja, kan nooit misgaan, hè?
Kan nooit. Nee, daar zul je nooit een dramatische underperformance mee gaan halen. Dat durf ik wel te stellen. Want daar zijn want het zal natuurlijk een combinatie worden van, ik denk, een paar trekkers en dan wat aandelen. Maar, maar jullie massaal tientallen miljoenen willen inleggen, dan gaan we dat zeker doen. Maar
dat is niet een prioriteit om missen.
Nee. We zijn in alle rust onze business aan het opbouwen. Wij zitten niet voor een quick buck. Wij willen echt iets gaan neerzetten en u gaat meer horen van ons. Dus hij staat wel ergens op een hele lange termijn horizon, misschien een keer ooit. Hebben we nog meer, Niels?
Nee, dat waren ze.
En dan wordt het nu echt leuk. We gaan het over B-post hebben.
Ja.
B-post, een Belgisch aandeel. Waarom?
Ze waren in het nieuws gekomen.
Laat ons niet langer in spanning, Niels.
Nou ja, kijk, het bedrijf, ik heb het wel eens
eerder. Het is PostNL van Nederland, hè? Echt letterlijk en figuurlijk ook intussen.
Ja, qua koers en
prestatie.
Ja, qua management. Ja, daar kun je wel aardig een mooie vergelijking intrekken. En dit bedrijf heeft niet zo'n heel goed overname track record. Dat heb ik vaak benoemd. 7 jaar geleden dachten ze van, nou, we gaan de markt veroveren. We gaan Amazon verslaan. We gaan naar de Verenigde Staten. We kopen daar Radial. Nou, dat is in tranen is dat geëindigd. Veel schulden. Heeft jaren geduurd om dat allemaal weer terug te betalen. Nou, nu was die balans eindelijk weer op orde. En zit er een nieuwe topman. En toen dacht hij van, we gaan het gewoon opnieuw proberen. En nu in Frankrijk. Toen nemen ze het bedrijf de pakketjesbezorger Stasi nemen ze over.
Het is in ieder geval een pakketjesbezorger.
Ja, voor 1,3 miljard. Alleen één ding, de beurswaarde van Bpost was 700 miljoen. Dus ze nemen een bedrijf over dat twee keer zo groot is.
Dat hoeft niet per definitie fout te zijn.
Dat hoeft niet fout te zijn, nee. Want ze kunnen dat wel uit de balans goed betalen. Dus dat is in principe positief. Alleen,
dat is toch een mooie offensieve overname.
Ja, ze willen wel lekker groeien. Maar dan ga je kijken naar waardering. En ja, Bpost dat handelt tegen, dat noemen we een enterprise value EBITDA. Mensen mogen dat vergeten, maar dat is een beetje de waarderingsmaatstaf waar je verschillende bedrijven naast elkaar legt. Wordt veel gebruikt bij overnames. En die ratio bij Bpost is 2. En bij dat Stasi is het 12. Dus ze nemen een bedrijf over dat 6 keer zo hoog gewaardeerd is dan zij.
Nou, nu de rubriek What Can Possibly Go Wrong.
Ja, en dan denk ik ook van, het is weer de hoofdprijs betalen voor een bedrijf wat nog niet echt geweldig winstgevend is.
Ja, we zitten gewoon, de Bel 20 misschien niet helemaal, die ligt gewoon niet echt lekker. Nee. Maar in ieder geval, de markten staan gewoon op een high momentum. Iedereen is, euforisch is misschien ook wel weer overdreven, maar het is echt wel lente op de beurs.
Ja, en ze betalen dan weer de hoofdprijs, terwijl ze ook gewoon eigen aandelen hadden inkomen kunnen kopen. Want
doe je dat niet met een waardering 2? Dat is toch een no-brainer?
Nou, dat is die enterprise value EBITDA, de koers-winstverhouding is bijvoorbeeld 5. Maar dan kun je dus heel goedkoop eigen aandelen inkopen. En wat doen zij? Ja, ze willen toch weer een megalomane, eigenlijk naar mijn mening, een schandalige overname doen. Want op het moment dat je...
Schandalig, zeg je zelf.
Dit valt echt wel in de categorie schandalige overnames. Als jij zoveel meer betaalt dan je eigen waardering.
Dit is vrij ondiplomatieke taalgebruik voor beurzen, Niels. Ja, maar je gaat er met gestrekt been in.
Het geld zoveel beter inzetten dan zo'n megalomane overname te doen. Ik bedoel, als ze een beetje aandelen hadden ingekocht, dan hadden ze al veel sneller die koers omhoog kunnen krijgen. En ze doen het niet. Ze kiezen hiervoor. Ik ook nog een Frans bedrijf wil ik er eigenlijk bij zeggen.
Zit de Franse staat daar ook in of niet?
Dat zou ik niet weten. Maar
dat is natuurlijk wel een vraag. Net als PostNL is eigenlijk ook wel een, net als KPN, ook toch wel een beetje een politiek fonds ook in Nederland. Bpost is dat nog meer in België, bij mijn weten. Heeft de politiek echt wel invloed op benoemingen die er worden gedaan? Heeft de Belgische staat hier iets mee van doen? Dit lezen?
Nee.
Of moeten we daar echt wel Belgen voor gaan vragen?
Ik kan me haast niet voorstellen dat de Belgische overheid zich hiermee bemoeit. Maar ik denk, ik sluit ook niet uit dat zo'n topman dan toch weer een bonus krijgt als hij een overname doet. Ik kan dit met mijn eigen rekensommetjes, ik kan hier gewoon niks
bonus
van maken.
Krijgen als je een overname doet. Echt fouten.
Die zitten er dus. Dat is niet. Weet dat niet zeker. Maar als je dit soort overnames doet, ga je het wel bijna denken. En dan zie je nu weer, dan loopt weer die schuldpositie is nu weer fors. En dan moet het weer jaren duren om dat naar beneden te krijgen.
Ja, ik neem aan dat ze ook wel rente moeten betalen over die schulden.
Ook nog eens een keer. Ja,
dat zijn dubbel digits.
Nee, dit zijn allemaal eigen rode vlaggen. Dus alsjeblieft, mocht je erin zitten, dan zou ik zeggen, er zijn veel betere aandelen. Ja.
Zoals bijvoorbeeld in de AIX. Ahold is het eerste echte grote fonds dat vandaag ex-dividend gaat. Weet jij uit je hoofd het bedrag?
Nee, niet uit mijn hoofd. Iets meer dan 60 cent. Dus iets meer dan 2% dat ze vandaag ex-dividend gaan.
Oké. Maar goed.
Toch. Weet je, ze hebben natuurlijk een interim en een slotdividend. Dus
Ahold het gaat tegenwoordig nooit meer allemaal in één keer.
Nee, bij verzekeraars kan dat nog wel. Maar bij Ahold 4% dividend, dan val je echt wel onder dividendaandeel.
Ja, wat zijn nou een beetje de dividendaandelen in Nederland? Ik heb gewoon even een lijstje hier voor me. Ja, er staan echt alle financials staan bovenaan. Echt NN Group 7,7, ABN 7,1, AZR, je noemde het al even, 6,8 staat hier. Egon 6,0, ING 6,0 en dan volgt Randstad met 5,8. Ja. Ik kijk altijd liever naar dividendgroei dan naar dividendrendement. Is dat terecht, Niels?
Ja, het is meer een combinatie van. Want kijk, aan de ene kant, ik heb dat voorbeeld met ASML genoemd. Wat is daar het dividendrendement? Iets meer dan
moet ik hem even bijpakken. Die staat net niet. Jens staat en Prozis doen natuurlijk helemaal niks. Even kijken, ASML 0,7. Valt me nog mee.
Ja, maar kijk, dan kun je wel zeggen, het groeit mooi. Maar als jij al bijvoorbeeld 1,5% aan de fiscus moet afdragen aan vermogensrendementsheffing. Ja, dan ben je al meer kwijt dan dat je vergoeding is van ASML aan dividend. Dus
ja, maar aan de andere kant, mensen die het aandeel 10 jaar geleden kochten, die beuren nu al iets van 10% of zo.
Ik vind dat die discussie hebben we vaak.
Ja, die hebben we heel vaak.
Jij kijkt vaak ook nog wel bij je aankoopkoers bij het bepalen van dividendrendement. Ik doe dat niet.
Ja, zometeen hebben we het nog wel over ING. Kom nog te spraken.
Ik kijk natuurlijk vooral naar het moment nu. En dus dat vind ik onder de 1% vind ik niet interessant. En ja, verzekeraars, gewoon dat zijn de hoogste. Je ziet vooral de cyclische bedrijven nu op dit moment waar de rendementen het te hoog zijn. En dat komt ook, waarom scoren financials daar zo goed? Ook omdat die waardering van verzekeraars, van banken, die zijn zo laag dat je daardoor verhoudingsgewijs een veel hoger dividendrendement krijgt.
Echt heel erg slecht in het rechte rijtje, om het maar even in voetbaltermen te doen. Zie ik bijvoorbeeld Relax en Wolters Kluwer, wat natuurlijk eigenlijk dividendaandelen zijn. Die doen maar 1,6, joh.
Ja, en Besi die keert zo'n beetje zijn hele winst uit. Maar omdat die waardering ook zo is opgelopen, gaat dat dividendrendement ook omlaag. Dus ja, waardering speelt daarbij een lage rol, of een belangrijke rol. En dus dat is belangrijk. En dat is ook wel een vraag wat we vaak krijgen als het dividendseizoen start. Van ja, is het handig om bijvoorbeeld vlak voordat het dividend wordt uitgekeerd om dan te verkopen, zodat je die belasting niet hoeft te betalen. Ja, wat ik vaak in de praktijk zie, bijvoorbeeld bij Belgische aandelen veel, is dat op de dag dat het van de koers afgaat, de ex-dividenddatum, dat dan vaak dat belastingtarief, in België is dat 30%, dat wordt ingelopen. Dus op het moment dat je dan verkoopt een dag van tevoren en een dag later koopt, hè, om de belasting niet te hoeven betalen, zie je per saldo dat je daar eigenlijk niks aan hebt. En wat ook meespeelt is dat als je het aandeel verkoopt en weer opnieuw koopt, dat is twee keer transactiekost. Dus ja, dat is niet, mijn idee om dat te doen.
Zet je net mensen uit Belgische aandelen te jagen en dan begin je over Belgische aandelen. In Nederland heb je dat probleem natuurlijk niet van die dividendbelasting.
Nee, als Nederlandse belegger, maar een Belg die in Nederland belegt, die moet wel gewoon betalen.
Ja, ik noem er verder nog even een paar op, want het is natuurlijk de klassieke Shell en Unilever weten. Unilever doet 4,0 en Shell 3,8 en KPN 4,9. En verder, u kunt het soort lijstjes kunt u gewoon googlen. Als je ze dan allemaal wil hebben, dan is het aantal. Je kunt ook gewoon natuurlijk gewoon de AX kopen voor het dividendrendement. Dat doet iets van 3%. Maar let er dan heel goed op dat u een in Nederland genoteerde trekker koopt. Want dan bent u meteen van het hele belastingverhaal af. Als u een buitenlandse trekker op de AX koopt, die kunt u herkennen aan, er staat er tussen haakjes UCITS achter de naam, UCITS. Nou, dat komt er wel even. Korter de bocht komt erop neer, staat het in Ierland genoteerd en dan zit je weer met het gehangenis met dividend. Ik zit zelf ook in een Nederlandse AX-trekker en die bevalt mij prima.
Jij zit bij welke?
Moet ik het merk noemen? Ja, ik zit bij Van Eck. Dus,
is vaak wel dat je iets meer basispunten aan lopende kosten betaalt daarvoor.
De ideale trekker bestaat niet. We zijn druk bezig ook trekkers uit te zoeken. We gaan ook dingen met trekkers doen. De ideale trekker is er gewoon never nooit. Er is altijd wel iets wat je anders zou willen. Volgens mij kunnen wij zo langzamerhand. Ik zie de barman wenken, Niels. Wij gaan richting de laatste ronde. Ja, dat is alweer de bel van de laatste ronde in het Beurscafé, Niels. We moeten nog even snel door wat de dingen heen. Waar vandaag zelfs vers van de pers, Goldman Sachs zet ING en ABN AMRO op neutral van buy. Is het bankenfeest over?
Nou, dat zou wel eens zoals kunnen zijn. Ik vind ING ook ruim boven de 15 euro. Ik zie daar wel, ik zie daar vrij weinig opwaarts potentieel meer. Ook omdat die rente waarschijnlijk in Europa wat omlaag gaat, is niet altijd even goed voor banken. Rentemarge omlaag, dus ik.
Ze scheppen geen waarde.
Nee, dus ik ben al langer meer voorstander van de verzekeraars, dus daar blijft mijn voorkeur uit. Dus ik snap wel dat
is het een idee voor mensen om banken nu in te ruilen voor verzekeraars, gewoon de winst maar te nemen en.
Ja, dat heb ik altijd al gezegd. daar is geen niets nieuws aan.
Ja, maar ook wel op gelukkige momenten, want ze hebben echt wel een mooi ritje gemaakt, ING en ABN AMRO.
Nee, dat is ook zo.
Ja, en dan we hebben nog een bedrijf uit Almere, Alphen. En daar hebben we, iets met een CFO. We spreken daar intussen bij Alphen van Chief Phantom Officer. Want er is heel vaak wat met CFO's bij Alphen.
Ja, nou, dit keer ook weer. Want een dag voordat de algemene vergadering van aandeelhouders begon, werd ineens een agendapunt gewijzigd. En het was de benoeming van de CFO. Ja, blijkbaar is het toch niet goed bevallen, zijn proeftijd. En nemen ze afscheid van elkaar. Ik vind dat geen positief signaal.
Voor de aandeelhouders.
Ja, dat is echt op het allerlaatste moment. Ik word daar niet vrolijk van, maar dat is wel. Dat heb ik al langer met dit aandeel. Dus ik zou hier echt mee oppassen.
Ja, dan heb ik voor jou. Ho, je gaat te snel. Want de vorige CFO, daar was ook wat mee. Die stond al zijn aandelen te verkopen.
Nee, dat is ook zo. Dus dat.
Waarom moet je een aandeel kopen als de CFO ze verkoopt?
Nee, ja. Nee, ik heb daar geen antwoord op. Ik zou dat ook niet doen. Dan heb ik voor jou ook nog Jitse Groen. Want hij had een interview bij IAX.
Nee, dit kondig je niet mooi aan. Deze week, hé, je weet hoe dat gaat in deze podcast nieuws. Dat is onze running gag. Die haal je eruit.
Just Eat Takeaway.
We gaan het deze week zeker over Just Eat Takeaway hebben. Daar komt hij.
Ja, want een quoteje bij hem dat hij zei eigenlijk dat het bedrijf veel te laag gewaardeerd is. En dat er ook wel interesse is. En dat het ook niet zo gek is. Dus ja, de vraag aan jou, AJ. Is een beursexit, is dat aanstaande van Just Eat?
Nou, dat zie ik zelf niet zo heel gauw gebeuren. Ja, misschien een management buy-out, je weet het nooit. Maar Jits is er zelf natuurlijk ook niet rijker op geworden met die daling. Vijandig bot, dan krijg je Grubhub mee. Ja, ik vind het opvallend dat ze Grubhub niet kunnen verkopen. De Amerikaanse economie boomt. Het zou goed moeten gaan met dat bedrijf. Ik vind het een heel lastig verhaal. We zitten er allebei in en ik weet het niet.
Ik verwacht het zelf niet, hoor. Ik verwacht gewoon een verkoop Amerikaanse tak en dan blijven ze gewoon actief in Europa.
Overigens, die quotes van Jitse Groen, die vindt u in een interview met Jitse Groen op IEX, onze oude adres.
Dan heb ik het ook nog voor jou, Jeroen van Glabbeek. Want hij was op LinkedIn heel boos op RTL Nieuws. Want het televisiestation stelde aan de kaak dat de online supermarkt Picnic in 9 jaar 500 miljoen had aan verliezen had geleden. Dat is gewoon een feit. Alleen RTL vroeg zich af of het ooit winstgevend zou zijn. En hij was daar heel boos op. Wat was nou de reden dat hij zo boos daarover was?
Ja, ik denk gewoon een beetje die sfeer die er rond Nederlandse bedrijven hangt. Ik denk dat dit een beetje een druppelvorm was. Ik geef wat dat betreft de heer van Glabbeek gelijk. Ik heb even naar de grafiek van RTL gekeken. En ik zou zeggen, RTL, bemoei je met je eigen zaken. Want tegen een bull market in ging het aandeel in de afgelopen 10 jaar van 90 naar 30 euro.
Helder. En dan eindigen we dit, een nieuw rubriekje. Eindigen we met het blauwe bordje van AJ.
Het blauwe bordje van AJ nog wel. Moet ik er even een one-liner uitgooien?
Absoluut.
Ja, die heb ik. Ik heb hem laatst ter plekke verzonnen. We deden een presentatie in Hoogeveen. Deze week was er ook weer veel groen nieuws. Dat wil zeggen, groot verhaal op Bloomberg. Ging vertaald mee in FD. Banken hebben gewoon, en financiële bedrijven gaan gewoon niet de revolutie, de energietransitie financieren. Want er is gewoon geen geld mee te verdienen. Daar komt het op neer. En er was er ook nog het bericht van dat kolengebruik sky high. En vooral China en India blijven maar kolencentrales openen. Dus wat dat betreft zijn er een hoop vuiltjes aan de lucht. En de beleggingen gaan ook al heel, heel erg slecht. Dus hoe had ik hem daarin Hoogeveen? Volgens mij zei ik van beleg groen, betaal je blauw aan kosten en eindig in het rood. Zo was hij toch?
Zo klopt het nou.
Helaas, ik zou het liever ook anders zien. We feliciteren alvast de FC Twente met de 6-0 zondag op Ajax. En Mathieu zal de Mathieu Gold Race wel gaan winnen. En tot volgende week in het Beurscafé.